Het is waar dat over ons onderwerp van vanavond toch wel heel zwaar gediscussieerd is geweest. Het hebt een beetje weg de laatste tijd. Maar misschien komt het op een goede plek terecht. Er zijn hier mensen die net opa en oma zijn geworden. Ze zitten er helemaal vooraan. Dus als u dan toch nog iemand een hand wilt geven. Kijk, zo trots zijn ze. Hun eerste kleindochter is geboren. Hij heet Pap van zijn naam, maar hij is nu Opap geworden. En hoe dat moet met jou, dat weet ik niet precies, maar je hebt ook een naam gekregen. Fijn om elkaar te zien en elkaar weer hier te ontmoeten in deze ruimte. Het is een bijzondere zaak. Eigenlijk heb ik de hele dag na lopen denken, na zitten denken, na liggen denken over een onderwerp van gisteren. Niet omdat ik dat gisteren kon uitleggen, maar omdat ik daar zo door geraakt ben. Dat was op Psalm 107. Ik zal u daar niet zoveel van vertellen, omdat ik dat misschien later wel een keer doe. Heel bijzonder is er in het Oude Testament een psalm te vinden waar alle uittochten uit Egypte, uit Babylonië en zelfs uit Europa beschreven worden. En daar middenin een bijzondere toezegging van de Heere, van hij zond zijn woord en heelde hen. Nou, dat is niet alleen hij zond een stukje tekst, een stukje Bijbelvers, maar hij zond zijn eigen zoon, het vlees geworden woord. Dat zijn hele bijzondere dingen die je terugvindt in de schrift en die je mateloos kunnen raken. Zelfs zo dat je er bijna niet meer van slaapt. U zult zeggen dat kan niet, maar dat is wel zo. De Heere zegen ons ook vanavond. Over de bruidegom is veel te doen. Niet zozeer over de bruidegom, maar wel over de bruidegom die een bruid heeft. Er zijn twee algemene stromingen. Dat Israël de bruid is, dat is altijd gezegd. En God heeft ook altijd gezegd van zijn volk Israël dat hij haar man is. Onder andere, een van de uitdrukkingen, ik ben de Heere God, uw man en uw maker. Dat leidt dus geen twijfel. Dat is een hele speciale betrekking altijd geweest tussen de Heere, tussen Yahweh en zijn volk Israël. Daar kun je heel lang over praten, maar er zijn zoveel profetieën, zoveel teksten die aangeven hoe de Heere God een verhouding had, een bijzondere betrekking had met zijn volk Israël. Als mensen iets tegen Israël doen, dan zegt de Heere, dat hebben jullie tegen mij gedaan. Alsof het zo concreet was. In het boek Hooglied wordt een enorme omschrijving gegeven over een vrouw en over een man. En de discussie daarover is nog lang niet verstomd van wie is nu die bruid, wie is nu die vrouw. Ik denk dat ik in het algemeen dit mag zeggen, dat daar niet zo precies wordt uitgekristalliseerd over wie het gaat. Maar er zijn wel andere teksten, bijvoorbeeld Ezechiël 16... Ik noem een paar dingen even op voor als intro. Ezechiël 16, waar de Heere zegt, ik zag je liggen, trappelend in het bloed van je geboorte. Niemand keek naar je om, niemand deed iets, niemand zorgde voor je, niemand had enige interesse in je. En toen kwam ik voorbij en ik zei, trappelend in het bloed van uw geboorte, leef. Dan even niks. Later, toen de tijd van de liefde was aangebroken, kwam de Heere weer. En toen schoeide hij haar, toen kleedde hij haar, toen versierde hij haar met geschenken. Toen gaf hij van alles het koningschap waardig. Ineens zie je daar een bruid verschijnen, een vrouw verschijnen in alle tooi die maar denkbaar is. Maar je koos voor een ander. Dus die bruid die daar omschreven wordt, koos kennelijk bewust voor een andere liefdesrelatie. En dan gaat het om afgoden. Dan gaat het echt om afgodische dingen. In het Nieuwe Testament, en daar wil ik straks iets over lezen, vinden we de Heer Jezus. Dat weet u en daar bent u van op de hoogte. Daar hebben we het over al een hele tijd. Iedere keer zien we een aspect van de Heer Jezus. En vanavond zien we de bruidegom. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. De geschiedenis van die wijze meisjes en dwaze meisjes. Daar ga ik nog iets over zeggen straks. Wie zijn dat? Waarover gaat het daar? Maar eerst iets over de bruidegom. De Heer Jezus is de bruidegom. Dat staat vast. Ik denk dat ik zeggen mag dat Yahweh, de Heere God, een hele bijzondere betrekking had met Israël. Ziet Israël als zijn vrouw. Ik ben de Heere God nog een keer uw man en uw maker. Dus het is een bijzondere betrekking tussen Israël en de Heere. En of de Palestijnen dat nu leuk vinden, of de wereld dat nu wel of niet gelooft, maakt niets uit. Dit is zo. Dit staat als een paal boven water. Maar is dat nu hetzelfde als de bruiloft van het lam in het boek Openbaring? Gaat het nu om hetzelfde? Is het daar Israël? Is Israël ook de bruid van het lam die zich gereed gemaakt heeft? En daar komen de discussies. Het is veel te makkelijk om te zeggen, ja, het is of-of. Maar het is vaak veel moeilijker om te zeggen, het is misschien wel en-en. Daar ligt een groot stuk informatie of er ligt misschien wel een stuk vraagstelling. En daar kun je heel lang over doorpraten. En als je fanatiek bent, die zegt, nou, of Israël is de bruid of de gemeente. Ja, dan stopt het, dan houdt het op, dan kom je er niet meer doorheen en dan kun je niet meer dingen zeggen die je misschien wel had willen zeggen. Ik begin met jullie vanavond te lezen uit Johannes 3, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3. Het gaat mij om vers 29, maar ik wil graag beginnen bij vers 26, voor het verband. Hè? Dus Johannes 3, vers 26. En ze gingen naar Johannes de Doper en ze zeiden tegen hem, Rabbi, hij die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, zie, hij doopt en allen komen bij hem. Johannes antwoordde en zei, een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Dan komt mijn tekst. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij is nu volkomen geworden. Hij moet meer worden, ik echter minder. Wie van boven komt, is boven allen. En wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. En wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Vers 34, want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft hem de geest zonder maat. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Daar komt dus de titel vandaan die boven deze avond is geplakt, vers 29. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Nu zegt dat op zich nog niet zoveel, alleen een constatering. Als je wilt weten wie de bruidegom is, nou, dan moet je kijken of er een bruid is. Dan moet je dus letten op de bruid. Nu blijkt uit het Nieuwe Testament dat er toch sprake is van een speciale liefdesbetrekking tussen de Heer Jezus en de gemeente. Ook tussen Jahwe en Israël. Maar dat is even naar de achtergrond gedrukt. Als Paulus schrijft, ik heb jullie als een reine maagd, 2 Korinthe 11, als een reine maagd aan één man verloofd, dan is dat dus een duiding van de gemeente, daar heeft Paulus het over op dat moment, is dus in een soort verlovingstoestand gekomen, verlovingsrelatie gekomen tot de Heer Jezus. Maar die ene man in 2 Korinthe 11 is echt niemand anders dan de Heer Jezus. En u bent zeer goed op de hoogte van de teksten uit Efeziërs hoofdstuk 5. Daar gaat het over een vrouw die onderdanig moet zijn aan de man. Nou, dat is knap lastig. Voor de man of vrouw, ik weet het ook niet. En de man die zichzelf als een offer moet geven aan zijn vrouw, zichzelf voor die vrouw in de dood moet geven. Nou, ik geef u echt op een briefje. Als ik mijzelf in de dood geef voor Henny, is het voor haar een koud kunstje, een hele makkelijke zaak om mij onderdanig te zijn. Maar ik ben er al niet meer. Even, ja, lijfelijk nog wel. Maar ik claim niks meer, want ik heb mijzelf in de dood gegeven. Ik ben weg. Nou, iemand die zichzelf in de dood geeft, zo ver gaat in zijn liefde dat hij zichzelf helemaal overgeeft. Daarvoor is het niet moeilijk om onderdanig te zijn. Dat gaat vanzelf. Dat is Efeze 5. En daar staat bij, deze verborgenheid, deze geheimenis, is groot. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Daarom, vrouw, man, vrouw enzovoort. Dat gaat dus door. De verhouding man-vrouw, notabene de scheppingsorde van man-vrouw, heeft te maken met Christus en de gemeente. Dat staat er onomwonden, daar kan niemand omheen. Er is dus wel te degen sprake van een hele bijzondere betrekking tussen Jahwe en Israël. Een soort liefdesrelatie. Maar er is ook een hele bijzondere band tussen de Heer Jezus en de gemeente. Ook een liefdesrelatie, notabene een relatie die gerelateerd wordt aan man-vrouw, scheppingsorde. Dat zegt de schrift daarover. En als in het boek Openbaring, dat ga ik nu met je lezen, in hoofdstuk 19, Johannes, dus Openbaring 19. Als in Openbaring 19 sprake is van de bruiloft van het lam, ik lees vanaf vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren. Als een geluid van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. En laten we blij zijn in ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Hij zei, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben aanbid. God, het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. De adem van de profetie, de geest van de profetie, is het openbaar maken van de Heer Jezus. Maar dit is de bruiloft van het lam. En u weet ook, als u doorleest, als u hier dit leest, dat dit een moment is in de hemel voor de Heer Jezus weer terugkomt op de Olijfberg. Dat is duidelijk. Want doorlezen in Openbaring 19 betekent dat hij de hemel openziet en een wit paard en hij die erop zat. En dan komt het hele gebeuren van hij komt uit de hemel En hij, de koning de koningen, de heren, zal door de adem van zijn mond al die tegenstanders omvergooien. Dus voor hij komt, om hier op aarde koning der koningen, heren der heren zijn, voor de volkeren verslagen zijn, voor Israël weer is aangenomen, terug is en gaat zeggen, wie bent u dan toch? Bent u dan toch de Messias? Wat zijn er voor wonderen in uw handen? En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dat is daarna. Dus daarvoor is daar een bruiloft in de hemel. En er zijn ook vrienden van de bruidegom bij, zoals Johannes de Doper zichzelf noemt. Een vriend van de bruidegom. Hij is erbij. En er zijn ook mensen die echt daar echt toe geroepen zijn om die bruiloft van het lam in de hemel mee te maken. Voorbeeld uit Jozef, zijn geschiedenis, vaak geciteerd, misschien ook wel de vorige keren, dat weet ik niet precies. Maar Jozef is een beeld van de Heer Jezus, vooruitgestuurd, maar de broers hebben hem aanvankelijk verworpen. Die willen hem niet. Die willen niet dat hij koning is, die willen niet dat hun schoven voor zijn schoof zou gaan buigen. Geen sprake van, geen ster zou ooit voor zijn ster buigen of bukken, niks. Ze verkopen hem, ze verkwanselen hem, ze willen hem ombrengen. Dat doen ze nou net niet. Ze hebben hem in de handen van de heidenen gelegd en hij wordt weggevoerd. De broers gaan eten en Jozef wordt weggevoerd. Zal ik het gewoon zeggen? Ze hebben het Pascha gehouden in de tijd van de Heer Jezus en de Heer Jezus is in de handen van de heidenen gegeven. En hij komt in Egypte, u kent dat, en dat gebeurt bij de heidenen, bij de volken, die doen precies hetzelfde, die willen hem ook niet. Die stoppen hem ook in de gevangenis. Het woord kuil bij de broers, of het woord gevangenis bij Potifar, precies hetzelfde. Die zijn geen draad beter. En waar het me nu om gaat, is dat Jozef op een bepaald moment uit die gevangenis wordt gehaald. Hij wordt de redder van de wereld. Hij krijgt macht, hij krijgt autoriteit. Hij is de heere van Egypte en hij krijgt een vrouw. Voor de eerste symptomen komen van een grote moeilijke tijd, voor, laat ik maar zeggen, de voorschaduwing van de grote verdrukking, voor die tijd had Jozef al een vrouw. Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On. En er waren al kinderen, Efraïm en Manasse, geboren voor die tijd. En als de broers komen vanwege de druk, vanwege de ellende, vanwege de enorme spanning, door alles opgejut, gaan ze terug. Gaan ze naar Egypte, want ze hebben gehoord dat daar nog zegen is. En ze buigen. Ze hebben niet eens door dat ze dat vroeger helemaal niet wilden. En ze hebben ook niet door dat het Jozef is. Maar ze buigen als knipmessen voor die man die daar op de troon zit. En die vrouw is erbij. Door de druk gedreven worden zij richting Jozef geperst. Door de druk, door de grote verdrukking, wordt Israël richting de redder van de wereld geperst. En op het moment dat ze hem zien, weten ze dat er al een bruid is. Ik wil heel voorzichtig, ik ga niet zeggen van u moet uw mening totaal herzien, want u mag vasthouden dat Israël een hele speciale vrouw-man verhouding heeft met Yahweh, altijd gehad. En dat gaat ook niet weg. Dit blijft zo. De moeilijkheid voor ons is dat wij altijd aan of-of denken. Of, ja, hoe kan dat nu dat er twee bruiden zijn? Nou, Israël wordt ook vergeleken met een lichaam. Ik kan het u bewijzen uit het boek Ezechiël. Daar is een hele horde van dorre doodsbeenderen. Nou, dat is gewoon zeer dor. En er komt een beweging en ineens ontstaat daar een lichaam. Waar komen die dorre doodsbeenderen vandaan? Wat stelt dit voor? Nou, dat stelt het lichaam. Dat stelt het huis Israëls voor. 12 stammen. Dus ook Israël wordt vergeleken met een lichaam. Dus je kunt niet zeggen, nou, Israël is de bruid en de gemeente dat is het lichaam van Christus. Dat is veel te simpel. Want Israël wordt ook vergeleken met een lichaam. En de gemeente wordt ook vergeleken met een lichaam. En Israël wordt ook vergeleken met een bruid. En de gemeente wordt ook vergeleken met een bruid. Ik ga nog wel door. De gemeente wordt ook vergeleken met een huis. Israël ook, het huis Israëls, het huis Gods. Israël wordt vergeleken met een kudde. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Ook de gemeente wordt vergeleken met een kudde. De beelden die het Nieuwe Testament plakt op de gemeente, namelijk lichaam, huis, kudde, bruid, koninkrijk, vindt u bij Israël ook. Dus het is veel te eenvoudig, veel te simpel om te zeggen of. Dus het gaat er niet om wie nu gelijk heeft. Het gaat er wel om dat we kijken naar wat er gebeurt. En als de bruidegom komt, dan kun je de bruidegom herkennen. Waaraan? Nou, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. En wat gebeurt er nu als de Heer Jezus uit de hemel komt? Ik hoop dat u dat leest of al gehad hebt of in vorige avonden meemaakte. Als de Heer Jezus op de Olijfberg komt, dan hangt er boven hem een nieuwe Jeruzalem. Maar wat zegt de Bijbel daarvan? Ik zal u de bruid tonen, de vrouw van het lam, en dan komt er het nieuwe Jeruzalem. Wie de bruid heeft, maar dat is de bruidegom, weet je wel. Daar komt de conclusie uit van wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Op dat moment was de bruidegom op aarde. Of zal de bruidegom weer op aarde zijn. Dat beeld is misschien moeilijk, maar dat is toch aan de andere kant toch een enorm bewijs dat de Heer Jezus een hele bijzondere relatie heeft met jou en met mij. En daarover gaat het. Welk een uitzicht, bruidsgemeente. Er is een lied van. Er staat niet in dit bundeltje. Ik weet niet of je dat goed gekeken hebt. Er is er ooit uitgeredigeerd. Niet door mij, maar ik kwam erachter toen dat het al te laat was. Toen was het al gedrukt. Ik schaamde me daarvoor, omdat ik zelf al jaren probeer duidelijk te maken dat de gemeente de bruid van het lam is. En dat het is een heel mooi lied, welk een uitzicht. Maar dat zoekt u te vergeefs in dit bundeltje. Er staat wel een soortgelijk nummer in, dat lijkt erop, maar het is anders verwoord. Om duidelijk te maken dat degenen die je toen opgesteld hebben een andere mening hadden. We komen steeds weer mensen tegen die een andere kijk hebben op iets. En sommigen zeggen, de gemeente is alleen maar lichaam, punt. Is niet huis, nee, is niet een kudde, is niet een koninkrijk. Die hebben niks te maken met de Heer Jezus als koning. En die hebben niks te maken met de Heer Jezus als bruidegom. Alleen maar lichaam van Christus. Ik herinner me als de dag van gisteren, dat kwam ik een beetje tegen. Afgelopen zaterdag was er een soort landelijke ontmoetingsdag. En ik mocht er ook iets zeggen. Daar kom ik mensen tegen die ik vroeger tegenkwam in de buurt, in de polder. En daar was een broeder bij die zei, wij zijn in het lichaam, broeder. Dat was altijd wat hij riep. Ik zeg, wij zijn in het lichaam, broeder. Ik was het met hem eens. Ik zeg, maar we zijn ook bruid van het lam. Nee, ik wist precies waar de schoen wrong. Dus je had gelijk, bijna bonje. Ik heb nooit bonje met hem gekregen. Maar zijn zoon was nu afgelopen zaterdag daar en daar hebben we nog even over gepraat. Er is zoveel anders gegaan na dat moment. Dus er zijn wat milder geworden. Wat dichter bij elkaar, denk ik. Maar hoe dan ook, om nu te stellen van het is of Israël of de gemeente. Nee. Zou het daarom zijn dat Jacob 2 bruiden had? Zou het daarom zijn dat er van alles is gebeurd? Maar bedenk dan alsjeblieft dat Salomo een bruid had, van wie hij een paleis inrichtte, even groot als dat van hemzelf. Maar dat was een dochter van Farao, die kwam uit de heidenwereld. Dus even wennen, maar het is wel zo. En meer dan Salomo, zegt de Heer Jezus zelf, staat op dit moment voor je toen hij daarover sprak. Dit zijn hele aangrijpende dingen. Wat ik nu kwijt wil is, de Heer Jezus is onomstotelijk de bruidegom. En de gemeente is de bruid van het lam. En je zou misschien moeten zeggen, en Israël is de bruid van God, of de bruid van de koning misschien, maar de bruid van God in elk geval. De vrouw van God. Een speciale betrekking. En we zitten met de vogel wie nu de beste is en wie nu het meest geliefd wordt. En hoe kan dat nu? Dan, als je de ene lief hebt, dan zul je de andere waarschijnlijk wel haten. Dan ga je van alles bedenken om iets te zeggen. Nu, hier vind je de bruidegom. En die de bruid heeft, dat is de bruidegom. En stel dat je later zegt van Israël heeft toch een hele bijzondere betrekking tot de Heer Jezus. Nou, dan zie je het wel. Dan gun ik dat aan de Heer Jezus. Snap je wat ik bedoel? Ik zit daar niet mee. Dat is geen tegenvaller op dat moment. Dat is een meevaller voor hem. Ik weet het niet, ik laat het los. Hoe ook, ik probeer nu mijn gedachten te zeggen. De bruidegom, die wordt in Psalm 19 vergeleken met de zon. En dat is in echt wel een mooi beeld. De zon die uit zijn, die tevoorschijn komt. De zon, het is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt. Dus elke keer als u dat ziet komen, wij zeggen de zon komt op. U bent er ook wel achter dat de zon niet opkwam, maar dat de aarde een beetje draait. Maar laat maar. Maar dat zegt u wel. Elke kalender heeft de zon, komt op. En dan komt er een tijd bij. En iedereen zegt, maar de zon komt helemaal niet op. Die blijft gewoon staan. De aarde draait er voor langs. Nou, maar we zeggen wel zo, de zon komt op. Maar de Bijbel zegt in Psalm 19 dat iedere keer als die zon zichtbaar wordt, dan zie je de bruidegom zichtbaar worden, uit zijn bruidsvertrek treden, jubelend als een held om het pad te lopen. En aan het eind, dan gaat hij weer terug naar zijn vertrek. Dat is de taal. Jesaja 61 zegt schitterend dat de bruidegom zijn hoofdsieraad, zijn priesterlijk hoofdsieraad ombindt. De priester, de hoge priester, had maar één hoofdsieraad. En dat is die gouden diadeem die de hoge priester op zijn hoed, op zijn muts had. En dat stond op de Heere heilig. Alleen voor hem. En waarom? En waar staat die prachtige gouden plaat voor? Nou, ik hoop dat ik het helder heb. U hebt het al een paar keer gehoord, want ik heb het vaker verteld. Om de ongerechtigheden van de kinderen en Israëls in de meest heilige dingen te dragen. Dat is een hele moeilijke zin. En ik heb het vaak vergeleken met mijn eigen leven. Ik wil de Heer prijzen, ik wil hem groot maken, ik wil hem loven. En ik denk onderweg aan, oh ja, hoe zat dat ook alweer met mijn auto? Moest hij ook een nieuwe knalpot, of moet er een nieuwe band, moet ik de winterband dan ook? Je bent net begonnen met iets moois te zeggen over de Heer Jezus, of het mooiste, en je bent helemaal van je apropos af. Of je zit hier en je denkt, Heer Jezus, ja, maar dat kleinkind was toch wel, nou ja, ik gun het jullie. Altijd is er iets. We zijn in no time afgeleid. En dit zijn eigenlijk nog de onschuldige dingen. Maar ik kan wel heel andere dingen bedenken. Dat je tijdens het bidden of tijdens je lofprijzing ineens denkt aan wat je vroeger ooit uitgesproken hebt. Wat helemaal niet zo leuk was. Waar ook geen onschuldige dingen zijn. En misschien wel rotte dingen zijn. In je meest heilige dingen. In het dichter bij de troon komen. In het aanbidden of in het bidden. Bedenk je van alles. Dat is één die een hoofdsieraad heeft, waardoor de heilige dingen, waardoor die onheilige dingen weggenomen worden. Daarom zegt Hebreeën 13, laten we door hem opofferen, een offerande van lof. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Dat is alsof hij een soort filter is. Vandaar heet het woord katalysator, is misschien ingeburgerd, weet ik niet, maar hij houdt de kwade stoffen, de verkeerde elementen tegen. En door hem heen mogen we de Heere een lofoffer brengen. Wie doet dat? Dat doet de bruidegom. Die heeft het hoofdsieraad omgebonden. En ik denk dat we begrijpen dat een bruidegom voor zijn bruid zegt, dat neem ik op me. Dat doe ik voor je. Ik wil er zijn, geheel voor jou. De bruidegom, geheel voor hem. Geheel voor haar, geheel voor de ander, voor de bruid. Dat is zo schitterend. Dat zijn teksten die je misschien een keer moet pakken. En daarna vergeet je ze waarschijnlijk nooit weer. Die dingen zijn talrijk in de schrift. En dat is nu precies de taal ook van het boek Hooglied. Daar zegt de bruidegom, kom maar bij mij, kom toch. Want de winter is voorbij, zeggen wij vandaag ook een beetje te vroeg vinden sommigen. Maar de winter is voorbij, de zangtijd is aangebroken, ik wil je gedaante zien, ik wil je stem horen. Kom, kom bij mij, kom hierheen, kom. De bruidegom wil jou graag bij zich hebben. En dat snap je. Dat heeft God in de schepping gelegd. Dit kun je pakken. Ik weet wel dat het ontspoort bij mensen. En ik weet wel dat er, ik weet niet wat voor brokken op te rapen zijn omdat er van alles misging. Maar het principe is er wel. Het principe is nog steeds hetzelfde. Dat de bruidegom verlangt naar de bruid. Dat zegt het laatste Bijbelboek, bijna aan het eind van je Bijbel. De geest en de bruid zeggen kom. Dat is de taal van de schrift. Nog steeds. En wij mogen werkelijk verlangen naar de bruidegom. De bruidegom komt. De bruidegom komt. Ik heb jullie als een reine maagd, nog een keer die tekst uit 2 Korinthe 11. Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Man, vrouw, Christus in de gemeente. Zou je nu vandaag niet wakker willen worden? In het boek Hooglied staat zo'n bijzondere omschrijving van ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hoofdstuk 3. En hij komt bij de deur en zij zegt, ach, het komt eigenlijk niet zo goed uit. Ik heb mijn kleren al uitgedaan en ik heb mijn voeten al gewassen. Nee, het komt niet uit. Nou, hij gaat weg. Zij wordt toch wakker en denkt, ik ga toch naar de deur. Komt ze bij de deur, voelt daar bij de deur zijn geur. Mirre. En mirre staat in de Bijbel altijd voor lijden, voor het bittere. Dat voelt ze daarbij, de greep van de grendel. En ze gaat hem zoeken. En ze is niet tevreden voor ze hem vindt. Verlangen wij, broeder en zuster, nog naar de bruidegom? Is er een verlangen in de gemeente naar de bruidegom? Is er iets van, Heer Jezus, kom alstublieft. De geest en de bruid zeggen, kom bruidegom. De geest, de Heilige Geest. En wij samen zeggen, kom bruidegom. Maar dat gaat weg, hè. Want we hebben, ja, nu hebben we Oekraïne. En dan hebben we de Krim. En nou ja, dat is hier bij Koevoorde, maar dat is wat anders, geloof ik. We hebben van alles. En we houden ons bezig met wat er allemaal mis is in financiële zin. Wat er allemaal aan scheefgroei is. Het is onvoorstelbare zooi. Maar waar is dat geweldige verlangen in de gemeente naar de bruidegom? Ik hoop dat u het wilt. Ik hoop ook dat u het terug wilt. Ik kom uit een reformatorisch nest. Daar werd nooit over de bruidegom gesproken. Er was geen enkel liedje in de richting van kom Heer Jezus, kom maar gauw. Of we willen u graag zien. Of we willen naar u toe. Niks. Nul. En dat is nog net zo. Dat is niet veranderd. Maar daar waar het vroeger wel om hem ging. Waar de conferenties van Johannes de Heer in Groningen of weet ik veel waar. Dik en dik bezocht werden. Massaal en overal in het land verlangen ontstond, bijbelgroepen ontstonden om hem te zien. Wat is er nu nog van over dan? Waarom moeten we het nu doen met liederen die niet meer over hem gaan? Nou, ik ben een beetje te katten, dat weet ik wel. Ik zing graag de bundel opwekking. Er staan prachtige aanbiddingsliederen in de bundel opwekking, dus niet verkeerd. Maar over dit onderwerp, de Heer Jezus, kom alsjeblieft, Heer Jezus, kom, vind je daar vrijwel niks. En dit is niet mijn afzetten tegen, dit is een constatering. De gemeente is vandaag in slaap gevallen. Net als die vrouw uit Openbaring, uit de Hooglied 3, ik sliep. Ja, ik ben wel gelovig hoor, mijn hart is nog wel wakker. Maar het leeft niet meer. En als ik zei, hij staat aan de deur. Nee. Het is toch geen zondag. Het is nog geen christelijke feestdag. Of het komt net niet uit of zo. Altijd hetzelfde. We zitten midden in het proces. Dat het staat dan als de grote zandstrooier ons zand in de ogen strooit. En het denken aan de Heer Jezus is een beetje aan het weg hebben. En dat is jammer. Ik wil niet zeggen dat de mensen altijd dan ophouden te evangeliseren. Dat gebeurt soms nog wel. En actief zijn voor anderen, zich inzetten voor de misdeelden. Ja, dat gaat helemaal in. Een beetje groen denken, dat gaat heel goed. Maar aan hem denken, Heer Jezus, kom, dat is weg. Je constateert het bij jezelf. En nu ga maar niet naar de buren, en ga maar niet naar de kerk, ga maar zeggen, nou, bij ons is dit en bij ons is dat. Begin dan eens bij jezelf, doe ik dat dan? Dank ik nog elke dag voor de Heer Jezus, die misschien vandaag wel komt om mij, om ons op te nemen, omdat hij ons zo graag bij zich wil. Omdat hij de bruidegom is, die de bruid, ik weet niet hoe je in vuur en in vlam stond voor je verliefde, vroeger, ja, dan zeg ik, ja, dat is de eerste liefde, of dat is een kalverliefde, daar hebben we allemaal woorden voor, onzin. Ik weet wel dat de bokkensprongen anders zijn dan vroeger. Dat is met die geintjes ook, die sprongen vroeger, ik weet niet hoe hoog. En als ze wat ouder zijn, doen ze dat niet meer zo. Dus dat snap ik wel. Maar innerlijk, van binnen, is er toch nog een soort passie, een verlangen om bij hem te zijn. Heer Jezus, ik wil u zo graag zien. Ik wil graag bij u zijn. Ik wil u bewonderen, Heer Jezus. Bewonderen zal uw bruid, uw heerlijkheid aanschouwen. We willen graag bij u zijn, Heer Jezus. We willen u graag huldigen, Heer Jezus. We willen die eenheid die in Openbaring 19 beschreven wordt als een bruiloft van het Lam, die willen we graag meemaken. Bij u zijn, Heer Jezus. Dat is het. En ja, ik moet u eerlijk zeggen dat dat een soort manco is. De groepen die dat nog uitdragen, zeg maar zoeklicht met de nachtzoek, die worden alleen van bijna allemaal een grijze kleur. Dus, volgens mijn kapper is dat kleur 1213. Maar dat is mijn kleur haar, dat bedoel ik. Voor allemaal wat ouder en zo, ongeveer hetzelfde spul ongeveer, die leeftijd. Het is aan het weg hebben. En als je een bepaalde dag organiseert, dan krijg je nog wel wat oude mensen. Wat nostalgische verlangens, maar echt in vuur en in vlam voor. Zoals je vroeger op de barricade zou staan. Dat is over. Het is echt weg. En dus moeten we terug. De bruidegom komt. En dat is het volgende probleem. En dat durf ik niet omheen. Ik vind het wel het moeilijkste van vanavond. En dat is die gelijkenis uit Matteüs 25. Dat wil ik even met u lezen. Matteüs 25. Maar u kent hem uit uw hoofd waarschijnlijk. De 10 meisjes. 5 en 5. Matteüs 25. Daar staat bij in mijn Bijbel, de wijze en de dwaze meisje. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijze namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. En toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en vielen in slaap. Ik heb het net gehad, hè? Hooglied 3. Ze sliepen. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt. Ga naar buiten hem tegemoet. Nou, ze staan ze allemaal op. U weet hoe het. 10. Toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen. En de bruiloft, naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Deze gelijkenis staat, nou, natuurlijk al net zolang als wij een Bijbel hebben, ook in onze Bijbel, is eruit niet weg te denken. En ik weet niet wat voor moeilijkheid is daaruit voortgekomen. Vorige maand, een paar weken terug. En mevrouw die daarmee zit, die zit in de gemeente. Ja, als je niet dat en dat doet, dan hoor je niet bij de wijze meisjes. Ze bedoelden eigenlijk, je moet bij onze club en bij onze gemeente zijn en bij onze leer zijn. En als je dat zegt, dan hoor je bij die wijze meisjes. En als dat niet zo is, dwaze meisjes. Ja, je hebt wel een beetje olie gehad, ooit licht gehad. Je hebt iets gezien, iets geproefd, maar je hebt het nu niet meer. En je komt te laat, hoor. Dat gaat niet goed. En misschien heb je jezelf wel eens afgevraagd. Ze zijn toch alle 10 in slaap gevallen? Ook die wijze meisjes. Ja, zeggen we, maar die 5, Die hebben nooit de Heer Jezus aangenomen als hun heiland, als hun verlosser. Die zijn er alleen maar een beetje, nou ja, formeel mee omgegaan. Misschien wel een soort naamchristelijk beleiden gekend. Maar dat echt, daar gaat het altijd over. Wees nu eens, moet ik het zeggen, ik wil proberen heel helder te zijn. Het gaat in Matthäus 25 om de gelijkenissen. Er zijn gelijkenissen verteld in het Matthäus Evangelie in hoofdstuk 13, een hele rij. En er komt nog een aantal bij in hoofdstuk 25. En nu gaat het in hoofdstuk 25 om de komst van de Heer Jezus hier op aarde als hij terugkomt. Het gaat niet om dit moment. Er zijn echt grote verschillen tussen het komen van de Heer Jezus om het werk aan het kruis te volbrengen, dat is gebeurd, en het moment waarop hij terugkomt op de Olijfberg. Op dat moment worden de volkeren geoordeeld die tegen hem, tegen Israël ook, in opstand zijn gekomen en die worden geoordeeld hier. Op dat moment is daar een getuigenis op aarde. En waar komen die dan vandaan? Nou, uit de grote verdrukking. Er komt een hele horde uit de grote verdrukking. Er komen ontzettend veel uit de grote verdrukking. Een schare die niemand tellen kan. En er zijn getuigen voor de Heer Jezus geweest in die grote verdrukking. Die twee bijvoorbeeld in Openbaring 11. Ze hebben getuigd, ze hebben gesproken, ze hebben gehandeld. In die tijd gebeurt er van alles. Maar er zijn ook mensen die lijken mee te gaan, maar dat toch niet doen. Ik heb daar bewijs voor. Aan het eind van het boek Openbaring vindt u dat de duivel nog een keer wordt losgelaten. U vindt het allemaal dom van de Heere God, had hij nooit moeten doen. Heb je hem eindelijk in de tang? Nou, hou hem dan ook in de tang. Geef hem niet de ruimte. Ja, als je een delinquent hebt, een misdadiger hebt, dan moet je hem toch niet vrij laten lopen. Dan kun je hem toch niet op proefverlof sturen. Dat verder discussie is daar soms ook van aan de orde van de dag. Maar die moet je vasthouden, die moet je nooit van zijn levensdagen loslaten. Daar gaat hij. Maar wat blijkt als de duivel wordt losgelaten, krijgt hij een enorme massa mensen mee. En die gaat met die massa mensen op stap om de legerplaats van de heiligen en om de geliefde stad te omsingelen. Dat doet hij, Openbaring 20, daar een stukje. Dan komt de vuur uit de hemel en dat is het finale einde van de Satan. Maar dit gaat er wel aan vooraf. Hij ziet kans om ook in die tijd, met alle zegen die er dan is, toch dwaasheid te etaleren. Hij ziet kans om mensen op het verkeerde been te zetten. Op het moment dat de Heer Jezus dit vertelt, is, hier zijn dus twee groepen. Het is altijd een tweedeling. Het is altijd, en dat was al zo in Matthäus 13, bij alle gelijkenissen, het is zaad en het is goed zaad. Het is een goede boer die goed zaad zaait, maar het is ook een vijand die onkruid zaait. Er is een mosterdzaadje, maar er zijn ook vogelen des hemels die zich daar nestelen. Er is deeg, maar er wordt ook zuurdeeg in gepropt. Alles gaat stuk. Vissen in allerlei soorten, sommige worden weggeworpen, andere worden dus in vaten verzameld. Steeds die tweedeling. Dat is hier ook zo. Een tweedeling. En de tweedeling is, je moet niet alleen olie hebben, je moet niet alleen iets geproefd hebben van het werk van Gods geest. Want iedereen die onder aanraking is gekomen van de prediking van de Heer Jezus, heeft iets van de Heilige Geest kunnen proeven. Of dat wel of niet zo is, dat laat ik los. Maar dat is wel zo. Het werk van Gods geest is duidelijk. Maar er zijn mensen die dat in zich hebben, olie in hun hart hebben, olie in hun kruik hebben. En er zijn mensen die dat helemaal niet hebben. En dan komt daar een moment. En nu komt hij. Plotseling, midden in de nacht. Door de Heer Jezus komt voor u niet als een dief in de nacht. Voor de gelovigen komt de Heer Jezus nooit als een dief in de nacht. Daar doe je alle ramen voor open en alle deuren staan open. Alles staat open. Heer Jezus, kom alstublieft. U mogen komen. Nou, achter in deze zaal, totdat hij komt. We zijn bezig hier, totdat hij komt. We zijn eigenlijk naar hem aan het uitkijken. We kijken naar hem uit. We willen zo hard dat de Heer Jezus vandaag nog komt. Hij komt. Maar voor een dief denk je, ja, ik moet maar een nieuwe stel sloten zien te krijgen. En als er weer een nieuwe uitvinding wordt gedaan met elektronica, dan denk je, nou, ik schaaf het maar aan. Wie weet, het helpt misschien wel. Daar ga je je voor indekken. Middernacht. Ik weet wel dat de stichting Middernachtsroep, waar ik zelf ook in betrokken ben hier en daar, hier hun bestaan uit ontleent. Dat weet ik wel. Maar dat klopt niet. Het gaat hier niet over ons. Het gaat hier niet over de bruidegom komt. Wij kijken uit naar de Heer Jezus. Ze roepen daar ineens, terwijl iedereen sliep. En nu komt hij. Nu is het zover. En dan blijkt er een verschil te zijn tussen die die wel olie hebben en die die geen olie hebben. Het gaat niet over u. Het gaat niet over de gemeente. Het gaat zelfs niet over Israël. Het gaat over het getuigenis van God op aarde, wat twee kanten laat zien. Ofwel echt leven, ofwel ze gaan mee, ze doen gewoon mee. En dat blijkt te kunnen. Volgens Openbaring 20 blijkt een ganse massa na 1000 jaar van zegen, 1000 jaar van het werk van Gods geest, toch weer achter de duivel aan te kunnen lopen. Dat doen ze zomaar. Het is een beetje moeilijk misschien, maar de andere kant van de medaille is dat u het ook snapt. Dus het gaat hier niet om de bruidegom komt. Jawel, die naam, die term wordt gebruikt. En het is dan ook de bruidegom. Want die de bruid heeft, dat is de bruidegom. En als hij komt, komen jullie met hem. Als hij komt, komen jullie met hem. En ik ook. Want ik kom met hem uit de hemel. Ik ga naar hem toe. In het huis van de Vader. In de hemel, bij de troon. Ik zie hem. Ik maak de bruiloft van het lam mee. Altijd aan hem verbonden. Dan gaat hij naar deze aarde. En ik ga mee. Ik zei vanavond tegen Henny, was wat verkouden. Je kunt ook thuis blijven. Nee, ik ga mee. Ze gaat graag mee. Niet omdat ik het wil, maar omdat ze het zelf graag wil. Ik wil zo graag duidelijk maken, als de Heer Jezus naar deze aarde gaat, dan gaat u mee. U blijft altijd, altijd aan hem verbonden. Altijd één met hem. Er zal nooit meer een moment komen dat hij zonder u op pad gaat. Hij, de bruidegom, blijkt ook de koning te zijn. En dan gaat hij zijn koninklijke taken uitoefenen en u gaat mee. Wat zegt dit boek, Zacharia? Hier, daar komt hij en alle heiligen met u. Nou, dat is bijna hetzelfde die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Ze zien dat teken van de zoon des mensen uit de hemel komen, dat is het nieuwe Jeruzalem. En het is een geweldige explosie van heerlijkheid en glorie voor hem. Dat gaat dan gebeuren. Wij gaan niet, laat maar zeggen, op deze wijze naar de hemel. Zo van, nou ja, dan komt hij op dat misschien wel heel moeilijke moment. En dan moet je maar afwachten of je erbij bent of niet bij bent. Nou, u bent erbij. Als u gelooft in de Heer Jezus, is uw toekomst verzekerd. Want hij zorgt ervoor dat u zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend bij hem komt. Dat doet hij, niet jij doet dat. Niet onze trouw, niet onze club, niet onze dogmatiek, onze leer. Hij doet dat. Wat een geweldige zegen is het als je de Heer Jezus kent. Nou, de bruidegom is onze Heer Jezus. En u en ik mogen de bruid vormen. En we willen als een bruidsgemeente hier leven. En het is de bruid gegeven zich te kleden met smetteloos fijn linnen, de rechtvaardige daden van de heiligen. Ik heb al 20 keer geroepen. Ik heb vroeger wel gezegd, ook, dat is jammer dat ik dat ooit gezegd heb. Je bent hier bezig om een stukje bruiloftskleed te weven. En ook wel eens, je moet er niet aan denken dat de plekje waar jij dan zit in dat kleed, dat dan nou allemaal steken zijn gevallen. Zo bij breiwerk, laat maar zeggen, steken kunnen vallen. Daar moet je er niet aan denken. Nou, dat is het niet hoor, echt niet. Want dan zou het één grote bruddel lab worden, denk ik. Daar zou niets van terechtkomen. Maar het gaat erom dat wij leren dat hij ervoor zorgt dat ik zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend bij hem kom. Dat doet hij. En daarom is Matteüs 25, die gelijkenis van die 10 meisjes, niet de gelijkenis voor de gemeente, maar voor het getuigenis van God op aarde in die hele moeilijke tijd van grote nood en van grote ellende voor de Heer Jezus komt. Daar zie je de selectie. Maar nu gaat het om ons. Dan gaan een deel van die mensen mee in het rijk van onze Heer Jezus. Gaan delen in zijn heerlijkheid, gaan delen in zijn zegen, gaan delen in zijn glorie. En anderen die missen dan de boot. Maar dat is nu ook zo. Er is nu ook een tweedeling. Ofwel je gelooft in de Heer Jezus, ofwel je gelooft het niet. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. En wie de Zoon van God niet gelooft heeft het leven niet. Dat is ook een tweedeling. En daar praten we niet meer over. Dat zijn we ook een beetje kwijt. Want God wil dus toch niet dat wij zo hakketakkerig bezig zijn. En zulke dingen zeggen. Wel dus. Nu, afsluitend. Ik wil zo graag dat de Heer Jezus gezien wordt als de bruidegom. Dat hij van ons houdt. Dat is voor mij helder. Hij heeft zichzelf van ons overgegeven. Heeft zichzelf weggecijferd. Is voor ons aan het kruis gegaan. Heeft zichzelf in de dood gegeven. En jij en ik zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u dat deed voor mij. En vanaf dat moment hoort u bij de gemeente, lichaam van Christus, huis van God, kudde van de goede herder, koninkrijk van onze koningen, van onze heren, en bij de bruid van het lam. En daar mag u blij mee zijn. Eigenlijk moet je een spelletje maken. Ik heb 5 titels. Lichaam, huis, kudde, koninkrijk, bruid. Israël straks, nou let maar eens op wat ze hebben, ook 5 titels. Anders, maar even heerlijk. Niet een kwestie van, wij zitten heel hoog en die zitten veel lager, is niet aan de orde. De zegen van Gods heilsplan is aan ons gegeven, maar ook straks aan Israël gegeven. En dat maakt je week, dat maakt je voorzichtig. En dan maakt het niet uit of ik nu wel of niet precies alle details ken. Of ik precies de teksten weet en dit ook aan anderen kan uitleggen. Dit is heel wat anders. Zegen van Gods heilsplan heeft jouw hart gevuld. En dat laat roepen, kom Heer Jezus, ik wil u graag zien. Ik zal er graag achter willen komen wat u nog meer hebt. Ik kom nog even terug op die Psalm 107... Ik was gisteren verbaasd, echt verbaasd. Ik denk, hoe kan het nou dat ik dat nooit eerder gezien heb? Dat ik zo vaak die psalm geciteerd heb, ook voorgelezen heb in gebedsdiensten. Ja, als je het hebt over nood, er waren er die met schepen de zee bevoeren. Nou ja, vul maar in. De nood, de golven, de narigheid. Toen riepen ze in hun benauwdheid, ja, wij roepen tot u, heren, we bidden, we schreeuwen bijna uit. Van, heren, help, hoe komen we hier ooit uit? En hij hoorde en hij leidt hen naar de haven van hun begeerde. Ik vond dat zo'n prachtige troostpsalm van Mondelsen. En dat is het ook. Maar waarom heb ik nu niet die diepere lading gezien? En toen dacht ik gisteren, als ik dit nu pas begin te snappen met één van de psalmen, één van de 150, nou, dan mag ik nog wel even verder, maar dan kom ik straks in de hemel en dan krijg ik uitleg van de Heer Jezus. Nou, dan val ik helemaal van de ene verbazing in de andere. Dan gaat de diepe lading echt pas helemaal zichtbaar worden. En die diepe lading is dat Gods heilsplan echt veel meer is dan wat wij kunnen behappen op dit moment. De Heere zegene u. Amen. Vader, zegen ons zo. Wees u ons nabij. Ook in het nadenken over deze dingen. Misschien was het wat moeilijk. Omdat het ook een aantal dingen in zich gaat van wat het niet is. En dat zijn altijd moeilijke discussies, moeilijke avonden. Ik wil u zo vragen of we echt zullen zien wie de bruidegom is. Hij die de bruid heeft, dat is de bruidegom. En we mogen onszelf tot dat enorme plan verheffen, bruid te zijn van het lam dat geslacht is. Hij heeft gekocht, betaald, hij heeft zichzelf in de dood gegeven, hij heeft ons vrijgekocht, ons tot zijn eigendom gemaakt, roept ons ook bij zich, zal zich ook voor altijd aan ons verbinden. Dank u wel, Vader, voor het plan van u en van hem, om ons daar te hebben waar hij is. Hij heeft voor ons plaats bereid, zoals Salomo vroeger voor zijn bruid uit Egypte een kamer had, een vertrek had, even groot als dat van hemzelf. Zo heeft de Heer Jezus voor ons plaats in zijn huis. En we zullen daar zijn. Maar als hij hier op aarde heerst, zullen we daarbij zijn. We zullen daar echt een soort schitterende entourage zijn voor hem. Glorie voor hem, glorie voor hem, nog meer dan ooit. We danken u.